En de Heere zeide tot Mozes: tel alle eerstgeborene wat mannelijk is onder de kinderen Israëls van een maand oud en daarboven, en neem het getal hun namen op. En gij zult voor mij de levieten nemen, ik ben de Heere, in plaats van alle eerstgeborenen onder de kinderen Israëls, en de beesten der levieten in plaats van alle eerstgeborenen onder de beesten der kinderen Israëls. Mozes dan telde, gelijk als de Heere hem geboden had, alle eerstgeborenen onder de kinderen Israëls, en alle eerstgeborenen die mannelijk waren, in het getal der namen van een maand oud en daarboven, naar hun getelden, waren 22.273. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: neem de levieten in plaats van alle eerstgeboorte onder de kinderen Israëls, en de beesten der levieten in plaats van hun beesten, want de levieten zullen mijne zijn, ik ben de Heere. Aangaande de 273 die gelost zullen worden, die overschieten boven de levieten van de eerstgeborenen van de kinderen Israëls. Gij zult voor elk hoofd 5 sikkelen nemen, naar de sikkel des heiligdoms zult gij ze nemen. Die sikkel is 20 gera. En gij zult dat geld aan Aaron en zijn zonen geven, het geld der gelosten die onder hen overschieten. Toen nam Mozes dat losgeld van degene die overschoten boven de gelosten door de levieten. Van de eerstgeborene van de kinderen Israëls nam hij dat geld, 1365 sikkelen naar de sikkel des heiligdoms. En Mozes gaf dat geld der gelosten aan Aaron en zijn zonen naar het bevel des Heren, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: maak u 2 zilveren trompetten. Van dichtwerk zult gij ze maken, en ze zullen u zijn tot de samenroeping der vergadering en tot de optocht der legers. Als zij met dezelfde blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden aan de deur van de tent der samenkomst. Maar als zij met de ene zullen blazen, dan zullen zij tot u vergaderd worden, de oversten, de hoofden der duizenden Israëls. Als gij met een gebroken geklank blazen zult, dan zullen de legers die tegen het oosten gelegerd zijn optrekken. Maar als gij ten tweede male met een gebroken geklank blazen zult, zullen de legers die tegen het zuiden legeren optrekken. Met een gebroken geklank zullen zij blazen tot hun optochten. Maar in het verzamelen van de gemeente zult gij blazen, door geen gebroken geklank maken. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen met die trompetten blazen, en zij zullen uw lieden zijn tot een eeuwige inzetting bij uw geslachten. En wanneer gij lieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken geklank maken. Zo zal uwer gedacht worden voor het aangezicht des Heeren uw Gods, en gij zult van uw vijanden verlost worden. Desgelijks ten dagen uw vrolijkheid, en in uw gezette hoogtijden, en in de beginselen uw maanden, zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandoffers en over uw dankoffers. En zij zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht uw Gods. Ik ben de Heere, uw God.
De tekst voor de prediking in deze bijzondere dienst vindt u in nummerie 10 en daarvan vers 1, 2a, 3 en 9. Nummerie 10 en we beginnen te lezen bij vers 1. Verder sprak de Heere tot Mozes zeggende: maak u 2 zilveren trompetten. En dan vers 3. Als zij met dezelfde blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden aan de deur van de tent der samenkomst. En tenslotte vers 9. En wanneer gijlieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken geklank maken. Zo zal u er gedacht worden voor het aangezicht des Heeren uw Gods. En gij zult van uw vijanden verlost worden. Tot zover. In gedachte gemeente gaan we naar de stad Rome. Tot op de dag van vandaag zijn daar allerlei tastbare herinneringen aan een heel ver verleden. Dingen die de een misschien meer aanspreken en de ander minder. Maar te midden van al die oude bouwwerken is daar ook een triomfboog. Een overwinningsboog, zouden we kunnen zeggen. Die is opgericht naar aanleiding van de overwinning van de Romeinen op de Joden en op de stad Jeruzalem. En op die boog is afgebeeld, en wanneer u in Rome zou zijn, dan zou u het vandaag nog kunnen zien, hoe de Romeinse soldaten de tempelschatten uit Jeruzalem wegvoeren als trotse overwinnaars. En dan ziet u bijvoorbeeld de tafel der toonbroden in hun handen. Dan ziet u daar in steen uitgehouwen de zevenarmige kandelaar. Dan ziet u daar ook voorwerpen die we niet direct herkennen. Lange, dunne buizen met aan de uiteinden een soort klok of een kelkvorm. Wat is dat? Wel, dat zijn de heilige voorwerpen waar het in onze tekst van vanmiddag over gaat. Het zijn de zilveren trompetten. En in het gedeelte over die zilveren trompetten ligt meer dan één boodschap die voor ons vandaag van betekenis is. In een dienst van belijdenis voor jou, Jacco, maar ook voor een ieder van ons. En de Heere geven dat we vanmiddag ook mogen zien wat de betekenis van die boodschap is, als we willen gaan luisteren naar het woord van de zilveren trompetten. En daar letten we op drie gedachten. Allereerst op het maken van die trompetten. Dat is het begin van de tekst, vers 1 en 2a. Verder sprak de Heere tot Mozes zeggende: maak u twee zilveren trompetten. In de tweede plaats staan we stil bij het horen naar die trompetten. Vers 3. Als zij, dat zijn de priesters, met de trompetten blazen zullen, dan zal de gehele vergadering, dat is het hele volk van Israël, de mannen, de vrouwen, de kinderen, tot u vergaderd worden aan de deur van de tent der samenkomst. En in de derde plaats denken we nog na over het blazen op die trompetten. Dat is ons laatste tekstvers, vers 9. En wanneer gij lieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken geklank maken. Zo zal u er gedacht worden voor het aangezicht van de Heere uw God, en gij zult van uw vijanden verlost worden. Dus het maken van de trompetten, het horen naar de trompetten en het blazen op de trompetten. Het volk Israël is gemeente lange tijd bij de Sinaï geweest. Daar zijn hele belangrijke dingen gebeurd. Daar heeft de Heere zijn wet gegeven. Daar heeft het volk aan de voet van de Sinaï een gouden kalf gemaakt. Daar heeft de Heere opdracht gegeven om de tabernakel te bouwen. Daar heeft de Heere zijn verbond met het volk vernieuwd. Maar op zeker moment is het tijd dat het volk verder zal gaan, verder zal trekken. En voordat dat gebeurt, geeft de Heere aan het volk een opdracht. Dat zijn de woorden, de beginwoorden van onze tekst. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: maak u twee zilveren trompetten. Dat is dus het eerste wat moet gebeuren voordat het volk verder trekt. Eerst moeten er twee zilveren trompetten gemaakt worden. En als we dat eerste vers van onze tekst lezen, dan is een van de dingen die ons opvallen wel dat het de Heere is die opdracht geeft om dit te doen. Het is niet een uitvinding van mensen. Het is niet een gedachte van Mozes of van Aaron of van andere Israëlieten. De Heer zelf zegt, maak u 2 zilveren trompetten. En als we straks zullen horen waar die trompetten voor dienen, dat ze ertoe dienen om het volk te roepen tot de tabernakel, en dat ze er ook toe dienen dat het volk in de nood tot de Heere zou roepen, dan moeten we steeds bedenken, dat is niet uitgegaan van een mens, maar dat is uitgegaan van de Heere. De Heere sprak tot Mozes. Ja, en dan is er nog iets dat opvalt. En dat is, het wordt heel uitdrukkelijk gezegd, dat die trompetten die gemaakt worden, en die er dus wel iets anders uitzagen dan onze trompetten, dat begreep u wel uit de beschrijving die ik zojuist gaf, maar dat die trompetten van zilver moeten zijn. Wij zouden daar heel makkelijk overheen lezen. Zilver, nu ja, voor hetzelfde geld was het goud geweest. Maar in de grondstof, in het materiaal waarvan de trompetten zijn gemaakt, ligt een hele diepe betekenis. En die komen we op het spoor wanneer we lezen waar dat zilver vandaan kwam, want het volk was in de woestijn. Waar moest het zilver vandaan komen om die trompetten te maken? Daarvoor moeten we eigenlijk terug naar de laatste nacht van het volk Israël in Egypte. Wat er in die nacht gebeurd is, dat weet u. Dat weten de kinderen ook. Toen is er iets ontzaglijks gebeurd. Toen is in het donker van de nacht de engel des verderfs door Egypte gegaan. En toen zijn alle eerstgeborenen van de mensen en van het vee van de Egyptenaren gedood. En weet je wat dat betekent? Dat betekent dat de Heere daarin eigenlijk zei, alle Egyptenaars moeten sterven. Die eerstgeborenen waren alleen maar de vertegenwoordigers, zouden we kunnen zeggen, van heel het volk. Alle Egyptenaars moeten sterven. Er mag er niet één blijven leven. En als een teken daarvan, als een symbool daarvan, werden de eerstgeborenen van Egypte gedood. En die van Israël? Moesten die ook gedood worden? Ja, die moesten ook gedood worden. Het is waar, ze zijn blijven leven. Maar ze moesten naar recht ook gedood worden. De Heere zou naar recht ook een voleinding moeten maken met het volk van Israël. Want er was van nature geen verschil tussen het volk van Egypte en het volk van de Joden. Het waren allebei afstammelingen van Adam. Adam die dag in dag uit uitleefde waar ze vandaan kwamen. En dat ze gespaard bleven, dat de oudste jongens van de Israëlieten niet hoefden te sterven, dat ze gespaard bleven, al moesten ze naar recht sterven, dat is alleen omdat de Heere iets in hun plaats gaf. En daarom is het dat de Israëlieten daar in Egypte een lammetje moesten nemen. Al een paar dagen van tevoren moesten ze het bij zich nemen. Wij zouden vandaag zeggen in de schuur, in het hok, in de tuin misschien. Een lammetje. En daar konden de kinderen zich aan hechten. En dat lam dat werd dierbaar en dat werd kostbaar in die paar dagen. En toen moest dat onschuldige lam geslacht worden. En het bloed van het lam, dat werd vergoten. En als een vader uit Israël echt besefte wat de betekenis daarvan was, dan zou hij het tegen zijn kinderen hebben gezegd. Kinderen, als straks de engel van het verderf door de straten gaat en hij gaat ons huis voorbij, dan is dat alleen maar omdat de Heere dit lam heeft gegeven in onze plaats. En dat lam, dat is een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus, van wie Johannes de Doper straks zal zeggen: zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En het bloed van dat lam, dat moest aangebracht worden aan de zijposten en aan de bovendorpel van de deur. En wie achter dat bloed aan het schuilen was, die was veilig. Wel, dat was het eerste wat de Heere gaf als een soort plaatsvervanging voor die eerstgeborene van Israël. Het bloed van het lam. En de tijd ontbreekt om de lijnen door te trekken. U moet dat voor uzelf maar even doen. Maar wij moeten ons haasten naar nog iets wat de Heere ook gaf. Want later in de woestijn komt de Heere op deze geschiedenis terug. En dan zegt hij het opnieuw: ik heb recht op alle eerstgeborenen van Israël. En daarmee zegt hij eigenlijk: ik heb recht op een ieder van u, op heel het volk. En dat wordt opnieuw symbolisch zo voorgesteld. Heel het volk in de persoon van de eerstgeborenen moeten apart gezet worden voor de dienst van de Heere. En tegelijk, en dat hebben we gelezen in nummer 3, tegelijk wijst de Heere dan ook één van de stammen van Israël aan. En hij zegt: zij zullen mij in plaats van de eerstgeborene dienen. Dat is de stam van de Levieten. En dan wordt er geteld, nummer 3. Er wordt geteld. Alle Levieten worden geteld. Hoeveel zijn dat er? 22.000. En dan, alle eerstgeborenen van Israël, van een maand en ouder, worden ook geteld. Hoeveel zijn dat er? 22.273. En iedereen beseft wel, daar zit een verschil tussen. Voor 22.000 van de eerstgeboren Israëlieten konden 22.000 Levieten dienen. Maar dan bleven er nog 273 over. En wat moest met hen gebeuren? Dan komen we in de buurt van de achtergrond van onze tekst. Want dan zegt de Heere dat voor die 273 Israëlieten 5 sikkels betaald moesten worden. Als een soort losprijs. En sikkels, ja, wij zouden vandaag zeggen dat zijn een soort munten. Maar voor de ballingschap had je in Israël helemaal geen munten. Dat waren stukjes zilver van een bepaald gewicht. Kijk, 273 mensen geven allemaal 5 stukjes zilver. En als ze dat zeggen, dan moesten ze eigenlijk erkennen: de Heere heeft recht op mij. De Heere had me daar in Egypteland mogen doden. Er is van nature geen onderscheid tussen die Egyptenaren die gestorven zijn in die donkere nacht en tussen mij. En nu geef ik dat geld waarvan de Heere gezegd heeft: en dat geld zal in uw plaats gegeven worden. En van dat zilver werden de 2 trompetten gemaakt. En dan beseffen we ook wat de eerste klank eigenlijk is geweest van die trompetten. En wat de prediking was als die zilveren trompetten in het licht van de oosterse zon schitterden. Dan was dat een herinnering aan de gebeurtenis waarbij het volk stond. Waarbij de eerstgeborenen stonden met hun 5 sikkels. Dan was dat verder terug nog een herinnering aan de verlossing uit Egypte. Dan was dat een herinnering aan het feit dat de Heere onderscheid had gemaakt. Verschil had gemaakt waar het niet was. De Israëlieten waren niet beter dan de Egyptenaren. Het verbondsvolk was niet beter dan het heidense volk. De verbondsgemeente is niet beter dan haar omgeving. En daar hebt u de lijn naar ons vandaag. Want wij zijn allemaal onder het woord. Wij bevinden ons allemaal onder het geluid van de twee zilveren trompetten. En die hebben ons hier vanmiddag genodigd en gebracht. Maar wat voor onderscheid is er eigenlijk tussen die man, die vrouw, die jongen, dat meisje dat vanmiddag ergens aan de andere kant neerknielt in een hindoetempel? Of afgelopen vrijdag de schoenen uitdeed en de moskee binnenging? Of op deze dag in het stadion zit voor de laatste keer? En u en jou en mij, wat voor verschil is er? Van nature is er geen verschil. We zijn allemaal van dezelfde vader afkomstig, Adam. We zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. En als u dan uw leven gaat overdenken, en ik kijk in deze ogenblikken naar u hier in ons midden, ik kijk ook bijzonder naar jou, Jacco. Velen van ons, en het geldt ook jou, je bent opgevoed bij het geopende woord van de Heere. En je bent van jongs af aan onder het woord gekomen en hier gebracht. Wat onderscheidt ons van zoveel anderen? We hebben er de Heere niet om gevraagd voor onze geboorte. En de Heere heeft het toch gegeven. En de Heere heeft toch gegeven dat je hier vanmiddag je belijdenis mag doen en je ja-woord mag laten klinken. Wat heeft de Heere wegen wonderlijk geleid. En als we daar iets van beseffen, dat de Heere onderscheid maakt, verschil maakt waar het van nature helemaal niet is, dan wordt de mens klein en ootmoedig. U ook? Vanmiddag, dat de Heere uw leven misschien wel op een heel wonderlijke manier zo leidde, dat u onder het woord kwam. Of misschien was u wel onder het woord, maar onder een woord dat een bedekte wet en een bedekt evangelie heeft bevat. En op een wonderlijke manier ziet u hoe de Heere uw weg hierheen geleid heeft. Misschien van jongs af aan wel nooit onder het woord geweest. En nu wel hier. Als een mens dat beseft. Als een mens dat echt mag zien bij het licht van de Heere zelf. Dan word je toch klein en ootmoedig. En dan zeg je: Heere, dat u mijn weg zo hebt geleid. Begrijp me goed. Onder het woord zijn maakt op zich niet zalig. Maar het is wel een ontzaglijk groot voorrecht wat de Heere geeft. En hebben we er al wel eens acht op gegeven? Nee, dat is niet om slap te worden naar een ander toe. Zo nooit. Maar wat kunnen wij? En wat kunnen ook Gods kinderen naar genade? Na ontvangen genade zich nog vaak mijlenver verheven voelen boven een ander. Beter zijn dan een ander. Het is toch wat daar en daar klinkt. En intussen voel je jezelf mijlenver verheven boven een ander. Maar als de Heere u er iets van laat zien dat er van nature geen onderscheid is. Dat het alleen maar zijn genade, algemene genade, zegt u, jazeker, algemene genade. Maar dat het dan algemene genade is die u heeft gebracht onder het woord, zoals het hier klinkt. Is er dan niet reden om dankbaar te zijn, maar ook om onszelf te vragen, waar heeft dat ons nu gebracht? Waar heeft het ons gebracht? En nogmaals, gemeente, dan moeten we niet slap worden naar andere prediking, waar de waarheid geweld aan gedaan wordt en zeggen, ach, we zijn toch ook niet beter, dus zoals het daar klinkt, is het ook wel goed, zo nooit. Zo mogen we niet met onze ziel omgaan. Maar aan de andere kant, de Heere geven ons ook een verbroken hart, dat Hij nog zoveel bemoeienis met ons heeft willen hebben tot op dit moment. En nogmaals de vraag, waar heeft het ons na al die keren gebracht? Het maken van de zilveren trompetten. In de tweede plaats het horen van die trompetten. Wat moet er met die trompetten gebeuren? Waar dienen ze voor? Waar worden ze voor gebruikt? Er worden verschillende dingen genoemd in onze schriftlezing. We kunnen maar een paar dingen aanstippen. Vers 3 zegt er iets van. Als zij, als de priesters met dezelfde blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden aan de deur van de tent der samenkomst. In gedachten zien we ze staan. Twee priesters, Eleazar en Ithamar, de twee zonen van Aaron. Allebei hebben ze zo'n zilveren trompet in de hand. En ze zetten die trompet aan de mond en ze blazen daar tegelijkertijd op. En het heldere geklank van die trompetten gaat over heel het legerkamp, hele tentenkamp van Israël heen. Zelfs de vastgelegen tenten, de tenten aan de rand van het tentenkamp, ze worden bereikt. En wat is nu de betekenis van die klanken? Vers 2 zegt, ze zullen nu zijn tot de samenroeping van de vergadering. Als die trompetten klinken, dan wil de Heere tegen zijn verbondsvolk zeggen, ik wil u ontmoeten. Ik wil met mijn woord tot u komen. Ik roep u vanuit uw zwarte tenten in de richting van de tabernakel, de tent der samenkomst, om daar te verschijnen en om daar naar mijn woord te horen. Dat is de betekenis van die twee zilveren trompetten zoals er in vers 3 over gesproken wordt. De Heere wil spreken tot het volk. Dat is ook een wonder. Dat de Heere nog wil komen met zijn woord. Is dat wel eens een wonder geworden voor u? Als je erop let wat het volk eerst gemaakt had, voor ze die twee zilveren trompetten moesten maken in opdracht van de Heere, hebben ze een gouden kalf gemaakt. Beeld van God ontworpen naar hun eigen snit, naar hun eigen zin. En dat beeld gediend en geëerd. En de Heere getergd. En nu komt de Heere tot zo'n volk. Mensen die voor zichzelf een God willen maken. Mensen die zichzelf een beeld van God willen ontwerpen. En mensen die eromheen dansen om het gouden kalf. En de Heere, hij roept dat volk van wetsovertreders nog naar de tabernakel door het geklank van de zilveren trompetten. En hij wil ze brengen onder zijn woord. Hij wil tot hen spreken en hij wil zijn woord laten klinken. Wonder, ook vandaag, dat de Heere zijn woord laat klinken in ons midden. Dat de Heere zijn woord, Jacco, al zoveel jaren wilde laten klinken in jouw leven. Een wonder omdat de Heere het niet verplicht is. Hij had kunnen zwijgen. Hij had zijn woord dicht kunnen laten. En wat is dat dan voor woord? Waar de Heere bij brengt. Ja, dat is het woord wat Mozes moest spreken in opdracht van de Heere. En dat was natuurlijk iedere keer een ander woord. De ene keer sprak Mozes dit in opdracht van de Heere, soms hele scherpe en terechtwijzende woorden. Soms ook vertroostende en bemoedigende woorden. Soms onderwijzende woorden, soms ontdekkende woorden. Maar de achtergrond was altijd hetzelfde. U ziet daar Mozes staan en u ziet het volk tot hem naderen. En u ziet daar aan de weerszijde die twee priesters met hun zilveren trompetten. En ze blazen en ze blazen. En het volk komt en verzamelt zich. En dat duurt natuurlijk de nodige tijd. En de mensen staan daar stil te wachten totdat Mozes het woord van de Heere gaat spreken. Maar waar kijken ze dan op uit? Wat vormt in de letterlijke zin de achtergrond van de woorden die Mozes in opdracht van God spreekt? Slot van vers 3 zegt: de deur van de tent der samenkomst. Dat was altijd dezelfde achtergrond. Altijd stond Mozes voor de poort van de tabernakel. En we gaan daar nu maar heel kort aan voorbij, want we hebben daar niet zo lang geleden uitvoeriger bij stilgestaan. Maar u weet wellicht nog wat Mozes daar gezien heeft, of wat het volk daar gezien heeft. Als ze daar keken naar Mozes en als ze daar op de achtergrond de poort zagen, de poort van de tabernakel, bijna 10 meter breed, wijde poort, ruim 2 meter hoog. Dan zagen ze aan de weerszijden van die poort de oogverblindend witte gordijnen aan koperen pilaren. En die koperen pilaren met die oogverblindend witte gordijnen, die predikten in één woord: de wet. De wet. Die predikten: God is heilig en u bent onheilig. Die predikten: verboden toegang voor onbevoegden. Die predikten: er is een scheiding tussen u, onheilig mensenkind, en tussen de heilige God die woont achter dit voorhangsel en achter deze witte gordijnen. Dat was de prediking die onveranderd altijd weer tot het volk kwam. De wet. En in het midden van die witte gordijnen aan die koperen pilaren, de poort. Met in die poort dat gordijn waarop 3 kleuren waren geborduurd. En we hebben de vorige keer gezien, die 3 kleuren predikten het evangelie. Die hemelsblauwe kleur, Christus vanuit de hoge hemel, al in de stilte van de eeuwigheid gegeven door zijn Vader. Christus gekomen vanuit de hemel om verloren zondaren te zoeken en zalig te maken. Christus als de gave van God. En de scharlakenkleur, de bloedkleur, die predikte: de Heer Jezus Christus zal zijn bloed storten tot reiniging van verloren zondaren. En zijn bloed reinigt van alle zonden, en achter zijn bloed kan een zondaar schuilen en veilig zijn voor de hoge heilige God en voor zijn rechtvaardig oordeel. En dat is een prediking die vanmiddag ook tot ons komt. De prediking van de wet en de prediking van het evangelie. Het was altijd de achtergrond van Mozes' woorden. En het is tot op de dag van vandaag altijd weer de achtergrond van de prediking, al wisselende teksten. Altijd weer zal de wet gepredikt moeten worden en moet u aangezegd worden: God is heilig. En u bent onheilig en van nature is er een scheiding tussen u en tussen God. En de wet predikt u dat u die scheiding nooit ongedaan kunt maken, want de wet zegt: vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat is de wet. En die wet moet gepredikt worden. En de vraag is: heeft de prediking van die wet geklonken in uw hart? Want als de Heere de zilveren trompetten laat klinken, dan is het allereerst opdat u die prediking zou horen en een schuldverslagen zondaar zou worden voor hem, op de knieën zou komen voor hem en uw schuld voor hem zou belijden. en zou zien tegen wie u gezondigd hebt. Iemand zegt: daar kom ik nooit. Daar kom ik nooit. En een ander die zojuist iets heeft gehoord van de prediking van het evangelie in die kleuren, die zegt: het is allemaal waar hoor, dominee. Het is allemaal waar en ik heb het al 100 keer gehoord. En het evangelie is dat de Heer Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Maar zou het ook voor mij kunnen? Zou het voor mij wel kunnen? Want, u moest eens weten wat er in mijn leven gebeurd is. Ik zo'n onheilige, verdorven zondaar, die voor God niet kan naderen. Ik een mens met zo'n hart, onverbroken hart, die voor de Heere niet buigen wil en die niet in de schuld kan komen voor God. Zou de Heere ook aan mij willen denken en mij genadig willen zijn? Misschien wel de vraag van iemand in de kerk vanmiddag. Dan wijs ik u op die derde kleur. Nog een keer kort, maar ik kan het niet laten om Christus vanuit die kleuren te prediken en aan uw hart te leggen. De middelste kleur is de purperen koningskleur. Hij is de koning die alle macht heeft. Hij is de koning die het macht heeft over het hardste en meest onverbroken zondaarshart. Hij kan uw hart verbreken. Hij kan u in de schuld brengen. Hij kan u oog in oog stellen met God en met uw schuld. Hij kan in uw leven, al bent u nog zo hopeloos in eigen oog, plaats maken voor zijn evangelie. Zou u hem niet te voet vallen? En zou u het niet bidden, Heere, u die afgebeeld bent ook in de purperen koningskleur, u die de macht heeft over een hart en onverbroken zondaarshart, laat u toch zien dat uw genade en uw kracht sterker is dan mijn ongeloof en mijn vijandschap en mijn verzet. Al ben je nou vanmiddag nog zo hard en nog zo onverbroken, nog zo verloren in je eigen oog, al heb je de moed al opgegeven en dat is zonde, maar al heb je de moed al opgegeven dat je ooit nog zalig zou kunnen worden. Bij God vandaan. De Heere zegt toch in die purperen kleur. Hij is nog de koning die heerst in het midden van zijn vijanden. En die pijlen afschiet op harten van zondaren. En als hij schiet en zijn pijlen richt, dan komen zondaren op de knieën. Wie je ook bent. Wie je ook bent en wat je ook gedaan hebt. En hoe hard en hoe hopeloos het ook is. En het is hopeloos in eigen oog. Het is onmogelijk in eigen oog. Daar is Gods woord zo duidelijk in. Maar zie dan die purperen kleur. Christus bij machte en bevoegd om verloren zondaren het harde hart, het stenen hart, Ezechiël 36, te verbreken. Prediking van de wet en de prediking van het evangelie. Die twee vormen de achtergrond. Dat is wat er te zien is op die deur van de tent der samenkomst, zoals vers 3 het slot het zegt. En tot op vandaag, wanneer de zilveren trompetten klinken, wanneer de kerkklokken klinken en wanneer u de berichten leest dat er weer een dienst van het woord is, dan wordt u geroepen onder die prediking. En dan is het de bedoeling dat uw hart verbroken zou worden en dat u als een arme, verloren zondaar in uzelf van al het uwe afgebracht tot Christus, die in de prediking van het evangelie wordt voorgesteld, zou vluchten en op hem alleen zou leunen. En nu is de vraag, na al die keren dat het evangelie geklonken heeft, is dat gebeurd? Is dat in uw leven gebeurd? Want met minder kan het niet toe. Meer is niet nodig. dan als een verloren zondaar te steunen op dat lam. Maar met minder kan het niet toe. O, als er vanmiddag mensen zijn die het zeggen, het is zo onmogelijk. Het is zo onmogelijk. Ik zou gemakkelijker de sterren van de hemel plukken dan geloven. Hij is de overste leidsman, de bewerker van het geloof. Hij is de schenker van het geloof. En hij wordt geëerd wanneer een zondaar door het geloof tot hem vlucht. Val hem dan te voet aan de poort van de tabernakel en smeek hem om zijn gave. Het horen van de trompetten, daar ligt een aansporing in voor ons allemaal, gemeente. Als u nu leest dat er een aankondiging is van een dienst van het woord hier in de kerk, dan is dat ten diepste niet omdat de christelijke gereformeerde kerk van Damwoude samen wil komen. En dan is dat evenmin omdat de dominee een preek houdt. En dan is dat ook niet omdat de kerkenraad een dienst belegt uiteindelijk. Maar dan is dat omdat de Heere mensen samenroept onder zijn woord. Zondags. Door de weeks, als het ervan komt, door de weeks ook. Iedere keer als de trompetten klinken, dan is het niet in uw macht om te zeggen, ik heb wel zin of ik heb geen zin. Ik ga maar eens een keer niet of ik ga maar eens een keer wel. Dan wordt u geroepen om te komen onder dat woord. Het horen van de trompetten. En dan nog iets maar over het blazen op die trompetten. We lezen eerst vers 9. En wanneer gij lieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken geklank maken. Ja, daar gaat het volk weer verder. Door de woestijn, ze hebben nog een lange reis, maar uiteindelijk zullen ze aankomen in het beloofde land. En daar moeten ze slag leveren, strijd leveren met de vijand. En als ze straks in hun eigen land wonen, zullen ze opnieuw de strijd moeten leveren met allerlei vijanden die hen bedreigen en benauwen. En dan zou het kunnen zijn dat het volk zich zo onmachtig voelt. Dat het niet weet hoe het verder moet. Dat ze benauwd worden van alle kanten. Dat ze ten onder dreigen te gaan. En dan zegt de Heere, dan zult gij ook met die trompetten een gebroken klank maken. Dat betekent naar alle waarschijnlijkheid dat de priesters in die situatie de trompetten opnieuw moesten nemen en korte, onderbroken signalen telkens moesten herhalen. En als het ware als een gebed naar de hemel moesten opzenden. De gebroken klank, een stoot op de trompet. En daarna weer een korte stoot en dan weer een korte stoot. Als een alarm naar de hemel. Als de vijand u benauwt, hebt u een vijand. U hebt allemaal een vijand. Laat ik hem vanmiddag heel kort aanduiden. U hebt allemaal een levensgevaarlijke vijand. Met drie koppen. De duivel. Die heeft maar één doel. Zijn naam is mensenmoorder van het allereerste begin. Hij heeft maar één doel. Om u naar de eeuwige ondergang te trekken. De zonde. Want de zonde trekt een mens ook naar de ondergang. De wereld. Met al zijn verlokking en zijn verleiding. Maar één doel. Dat je ten onder zou gaan. Dat is uw vijand. Dat is ons aller vijand. En weet u, met die vijand hebben we vriendschap gesloten. Met die driekoppige vijand hebben wij vriendschap gesloten, al in het paradijs. Wij zijn de duivel en de zonde toegevallen. En daardoor is het dat je zo'n vermaak kunt hebben in de zonde. En daardoor is het dat we de leugens van de duivel veel liever geloven dan de waarheid van Gods woord. En daardoor is het dat de wereld trekt, omdat je het misschien wel zegt, jongens, nou ga ik deze dag, ja ook nog een keer, na al die andere keren, ook vandaag, nog een keer kijken hoe het allemaal afloopt. En het is allemaal op je ondergang gericht. Wij hebben onze grootste vijand, de zielenmoordenaar van de beginnen, de hand gegeven. En vrede met hem gesloten. Het staat er in Job heel aangrijpend. Een voorzichtig verdrag met de hel gemaakt. En daarom benauwt onze vijand ons niet. Zijn er vanmiddag mensen in ons midden die juist dat moeten zeggen? Jongeren of ouderen die zeggen, het benauwt me helemaal niet de wereld. Het benauwt me helemaal niet de zonde. Ik vind het wel mooi. En de duivel is iets heel ver weg. En de dood, die zit voor mij nog in Amerika. Die komt nog wel eens, over heel veel tijd. Zou dat dan je nood niet zijn? Al voel je hem niet? Als het nou zo is dat je het helemaal niet voelt. Zou dat dan je grote nood niet zijn? Als je zo reist naar de eeuwigheid. En als je dan vanmiddag hoort dat dat allemaal is om je eeuwige ondergang. Zou je dan die zilveren trompetten die vanuit het woord worden voorgesteld niet in de hand nemen. En erop blazen naar de hemel. En een alarmstoot naar de hemel laten klinken. Ik kan niet bidden, zegt u. Laat het maar een gebroken klank zijn. Een korte stoot. Maar telkens weer en telkens herhaald. O God, ik weet het niet. Zo blind, zo dwaas, zo onwetend. Zo met 1000 banden gebonden aan de wereld en aan de zonde. Maar bekeert u me. Bekeert u me. Met een gebroken geklank de trompetten laten klinken. Zou dat helpen? Vraagt iemand vanmiddag. Zou dat helpen? Weet u wat het woord zegt? Zo zal uw gedacht worden voor het aangezicht des Heren uw Gods. En gij zult van uw vijanden verlost worden. Zou de Heere het zeggen en niet doen? Zou de Heere het spreken en niet bestendig maken? Is de Heere dan een man dat hij liegen zou? Als je nou de trompetten van het gebed, al kun je niet bidden en al kun je niet blazen, toch tot de hemel mag richten. En de Heere belooft het hier. Zo zal aan u gedacht worden voor het aangezicht van de Heere. En u zult van uw vijanden verlost worden. Zou de Heere het dan niet doen? En daarom dat je toch deze weg in zal slaan. En dat je je nood in alle gebrokenheid voor de Heere zou neerleggen. En in al het niet weten. En dat is nodig. Niet alleen wanneer je moet zeggen, ook vanmiddag, ik ben nog onbekeerd. Maar ook als u genade hebt ontvangen in uw leven. Altijd weer nodig, want juist dan gaat de vijand u benauwen. En als het dan zo is dat de vijand u aan alle kanten benauwt en de duivel vecht u aan en de zonde klaagt u aan en de wereld lokt en verleidt en je weet niet hoe het verder moet. Gij zult de 2 zilveren trompetten nemen en met die trompetten een gebroken geklank maken. Zo zal u er gedacht worden voor het aangezicht van de Heere, uw God. Jacobus 1, bijeen in een dienst waarin je belijdenis hoopt af te leggen. En mag ik je vanmiddag ook heel persoonlijk wijzen op deze zilveren trompetten. Als straks de vragen gesteld worden. En als je ja-woord klinken zal, laat het dan zo mogen zijn. Dat als het ware de trompet aan de mond gezet wordt. En dat er een roep tot de Heere in de hemel omhoog gaat. Heere, ik kan het zeggen, ja, maar u kunt het alleen ja maken. Heere, laat mijn ja door uw genade werkelijk ja mogen zijn. En laten die trompetten ook alle dagen van je leven mogen meegaan. Alle dagen. Ook wanneer er benauwdheid is. Wanneer er strijd is. Wanneer er aanvechting kan zijn. Wanneer er moeite en zorgen zijn. Want de Heer is niet alleen een God voor de zaken van de eeuwigheid, maar ook voor de zaken van de tijd. Zo zult gij ook met deze trompetten blazen. En de Heere zal gedenken. Ach, waarom is dat? Om iets in dat blazen? Zou dat zijn om iets in degene die blaast op die trompetten? Nee. En dat brengt me bij het allerlaatste vanmiddag. Er staat aan het slot van vers 9. Gij zult van uw vijanden verlost worden. En dan staat er in het Hebreeuws het werkwoord, waar ook de naam Jezus letterlijk van afgeleid is. Hij heeft geworsteld. Hij heeft gebeden. Hij is benauwd van alle zijden. In de hof van Gethsemane zijn de beproevingen en de aanvechtingen, is die driekoppige vijand op hem aangestormd en meer dan dat. De last van de toorn van God heeft op hem gedrukt. En met eerbied gesproken, daar heeft Christus de zilveren trompetten in de hand genomen. En hij heeft geblazen om hulp. En hij heeft het gezegd, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar de Heere heeft dat gebed niet verhoord. En het is alleen door hem en vanwege zijn werk, verloren mensenkinderen die het niet verdienen om die trompet maar één keer aangeprezen te krijgen, die het niet verdienen om dat geklank te horen en onder het woord te komen, die het niet verdienen om die trompet in de hand te nemen en erop te blazen naar de hemel vanuit hun nood. Het is alleen vanwege hem dat de Heere naar die gebroken klanken horen wil en denken wil aan zijn genade. Gemeente, de tekst en de boodschap van onze tekst, ze is eigenlijk in één woord samen te vatten. Roep hem aan in de dag der benauwdheid. En hij, zegt Psalm 50, zal u eruit helpen. En ge zult hem eren. Amen.